Ist die Fabrik AB. Bent u daar familie van? Een van die heren. En u staat ook niet bij hem in dienst. U bent als getuige opgeroepen, heer. Als getuige moet u de waarheid zeggen, de hele waarheid en niets dan de waarheid. Daar bent u toe bereid. Dan moet u van tevoren bevestigen of door de eed af te leggen of door de belofte te doen. Wat kiest u? Dan moet u de twee voorstvingers van uw rechterhand opsteken. Dank u wel. Meneer Korswins.
Dank u wel, meneer de president. Zullen we de microfoon hier?
Ja.
De microfoon staat uit. Hoe zou je dat de microfoon hebben?
Meneer de president, omdat ik wat dat betreft niet in herhaling wil vervallen, maar toch wel rechtsgeldig vastgesteld en vastgelegd wil zien dat u mij een aantal vragen weigert die ik dan toch geacht wil worden hier ter zitting te hebben gesteld. Tenzij u als uw visie geeft, nou u moet ze dan toch maar weer even oplezen. Als u zegt, u gaat ermee akkoord dat ik het zo formuleer dat ik in de door mij als vragenlijst overgelegde vragen voor Goldberg en Veilbrief van u niet mag stellen. Bij het verhoor van de heer Veilbrief de vragen 1 en 2, 5, 6, 7 en 8. 10, 11, 12, 13 en 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28, 29 en 30.
OM maakt daar tegen geen bezwaar, dat tegen die gang van zaken.
De rechtbank heeft daar ook geen bezwaar tegen. Wordt in het proces
dat er op deze manier akte dan van wordt genomen dat de rechtbank meent dat deze vragen vanuit verdediging niet toelaatbaar zijn. Het spreekt vanzelf dat de verdediging het daar niet mee eens is, maar dat kan de verdediging eerst in hoger beroep aandragen. De vraag die ik wel mag stellen, meneer Veilbrief, aan u, en ik zal u ook eerst een vraag vooraf stellen, dat is, gelet op het feit dat u ook uw leesbril heeft opgelegd, Is het juist dat de officier van justitie u de vragen die gesteld gaan worden reeds heeft toegespeeld?
Ik weet niet welke vragen u gaat stellen, maar ik heb hem aan de vragen gegeven.
Dank u wel. Heeft u daarover van gedachten gewisseld met de officier van justitie?
Ik heb daar niet van gedachten met.
Dank u wel.
Dat u nog niet gevonden
heeft. Heeft u met de heer Goldberg daarover van gedachten gewisseld?
Ik heb niet met de heer Goldberg van gedachten gewisseld.
Dank u wel. Dan begin ik met de vraag, en daarbij moet ik dan wel even iets zeggen, want mijn vraag 3 is zo geformuleerd dat er van werd uitgegaan dat vraag 1 ook gesteld had kunnen worden. Meneer Goldberg, ik ga er gemakshalve van uit dat u reeds lang van tevoren, ofwel uit publicaties ofwel langs andere weg, wist dat het, en ik bedoel dan lang voor de week van 19 tot en met 26 september, wist dat het actiecomité Dodewaard gaat dicht een demonstratie, annex blokkadeactie, wilde gaan houden in de week 19 tot en met 26 september bij de kerncentrale in Dodewaard, waarbij zij het voornemen hadden, dat comité dan, om met bouwmaterialen, allerlei bouwsels en barricaden op de weg te gaan neerzetten, ten einde de centrale een week lang te blokkeren. Ik mag u niet precies naar het tijdstip vragen wanneer dat u bekend was, maar ik ga er maar even maximaal over vanuit dat dat ruim van tevoren bekend is geweest. En mijn vraag die ik u dan wel mag stellen is, welke maatregelen zijn er nadat dat voornemen bekend werd vanuit de overheid genomen als reactie daarop, en wat beschouwde u daarbij als uw taak?
Daar moet ik nog even dit voorbehoud bij maken, wat ik dacht ik daarnet gezegd heb, dat deze twee vragen, 3 en dadelijk ook 4, alleen zijn toegelaten, welke maatregelen, voor zover ze de opsporing en de aanhouding van verdachten betreft. Maar in zoverre is de vraag dus toegestaan.
Nou, ik denk, meneer president, dat uitvoering is gegeven aan het invullen van een onderwerp judiciële component. En ik had gedacht dat ik daar van andere mensen aan de komen te toegeven, maar het is zo dat het beleid dus duidelijk gericht geweest is op de invulling daarvan. In opdracht van het hoge gezag. Ter uitvoering van het gestelde door de minister van Justitie en Binnenlandse Zaken in de brief van 13 juni 1980 aan de Tweede Kamer gericht, dat selectief richten van aanhoudingen de aanleiding tot verder optreden kan wegnemen, omdat het in een rechtsstaat dat een oogpunt van rechtsgelijkheid niet aangaat tot een aandien van plegers een evidente bekend strafbare gedrag een strafrechtelijke reactie zou aankrijgen. Dat is dus de uitgangspunt geweest bij de genomen maatregelen. Nou, dan wat de genomen maatregelen betreft, is het zo dat in de organisatie zijn geformeerd een aantal aanhoudingsdiensten.
Ik vind dat geen antwoord op mijn vraag, meneer de president. Het is zo dat ik vraag en gesteld heb, u was bekend dat er barricades zouden worden opgericht en dat een week lang die centrale zou worden geblokkeerd. Nu zegt u er moet een relatie zijn, voor dat deel acht u de vraag toelaatbaar ten aanzien van voorgenomen maatregelen met betrekking tot constateren van strafbare feiten, maar in zoverre als de overheid daar binnen eventueel binnen haar plannen een plan gehad mocht hebben, nou, om het maar ronduit te zeggen, een soort oorlogssituatie te creëren, dan houdt uiteraard het een wel met het ander verband, ook met op welke wijze en hoe je dan eventuele strafbare feiten en wat je dan van die feitelijke uitvoering daarvan voorstelt. Dus ik dacht dat er toch in die zin wel iets ruimer op geantwoord mag worden en dat meneer Velbrief, tenminste naar mijn idee, best concreet mag zeggen van nou, wij hebben een draaiboek gemaakt en daarin zijn we van die en die en die vooronderstellingen uitgegaan en hebben die in die plannen gehad. Dat is ja niet een politiek gedoe of doe of zo. Het is een vrij concreet. Sluit dat aan op datgene wat de verdediging ook met betrekking tot de niet-ontvankelijkheidsverweer naar voren heeft gebracht.
Wilt u iets meer concreet ingaan op de maatregelen inderdaad met betrekking tot opsporing en aanhouding van verdachten?
Zegt dat u daar niet op hoeft te antwoorden, maar het is toch evident dat het een met het ander verband houdt en ja, daar heeft de getuige Goldberg heeft daar ook vrijheid over mogen praten, dat gesteld is dat vanuit de beleidsgroep, het driemanschap, dat niet getolereerd zou worden, dat er barricades zouden worden opgericht. En nou, ik neem aan dat een optreden daartegen, ja, er zijn hier ook mensen, dacht ik, in deze strafzaak vervolgd voor een vorm van barricadering, ondergraven van een weg. Ik denk dat toch wel degelijk mee verband houdt en dat de getuigenvuilbrief toch wel wat duidelijker mag zijn en dat ik toch wel een wat ruimer antwoord mag vragen op het gebied van wat waren nu de voorgenomen maatregelen ten aanzien van het optreden van de politie, de ME-manschappen, inclusief de arrestatie-eenheden die er dan achter en tussendoor liepen, met betrekking tot tot wat men wist van wat er die actieweek zou gaan gebeuren.
Misschien kunt u die vraag beter aan mij stellen. Ik zal die vraag straks aan mijn requisiteur over het arrestatiebeleid op zichzelf, want dan moet u natuurlijk uiteindelijk bij het bevoegd gezag zijn, zal die vraag door mij beantwoord worden. Voor zover die al niet beantwoord is, u hebt ook gehoord met name dat in die brief van de ministers is gezegd, er wordt aandacht besteed aan het plegen van strafbare feiten. Het is niet meer zo dat als er een rel is, dat dan mensen, ook plegers van ernstige strafbare feiten, dat daar verder niet op gerechercheerd zal worden. Dat zal wel gebeuren. Maar die vraag, daar komt u op mijn requisiteur straks, zal ik u er ongetwijfeld antwoorden op gaan geven.
Maar ik ben heel blij, meneer de officier, dat u dus ook zegt dat het dus een relevant onderdeel is in deze terechtzitting en dat u daar dus
ten opzichte van mij relevant. Ten opzichte van mij relevant, ja.
Ja, nee, maar dat is heel prettig. Maar ik vraag het juist aan deze getuige, want ja, die heeft meegemaakt het vooroverleg met betrekking tot het hele actieplan van Dodewaard. En zoals u weet is één van de stellingen het niet ontvankelijkheidsverweer van de verdediging. Het is weliswaar ja, bijna 2 dagen geleden dat ik dat verhaal van een uur heb gehouden. En misschien is dat daardoor wat in de vergeetachtigheid geraakt, maar een van de stellingen is heel duidelijk dat de overheid van tevoren heel duidelijk erop uit geweest is op een confrontatie. En daarin, ja, we hebben ook gezegd, u verband trekken met het plegen van strafbare feiten door de overheid en op grond van daarvan verspelen van vervolgensrecht van het OM. Nou, ik wil nou zo graag en zo duidelijk dus op tafel hebben, en meneer Pijlbrief lijkt mij uitermate deskundig, en eerlijk gezegd deskundiger dan u, meneer de officier van justitie, om daar nou eens een boekje over open te doen.
Nee, de vraag in zoals die nu zo wordt geformuleerd
is... Nee, dit was een antwoord aan de officier van justitie.
Oh, nou, in ieder geval...
De vraag is daarvoor gesteld.
Concrete vragen, ik hoor helemaal geen concrete vragen.
Waar heeft u daarvoor, heb ik hem gesteld, toen heeft u gezegd, ik ga er wel.
Ik hoor hem nog steeds niet. Misschien kunt u uw vraag toch dan wat nader concretiseren.
Maar nee, u vraagt gewoon...
Voor zover die is toegelaten.
Herhalen dan, hè. Wat ik heb hem al gezegd, maar ik wil het nog wel een keer zeggen. Kunt u wat specifieker zijn met betrekking tot de concrete maatregelen in de sfeer dan van de vervolging? En misschien zal ik het dan eens zo formuleren. Samenhangend met het in uw visie openbare orde probleem wat zich ongetwijfeld zou gaan voordoen, gelet op de gegevens die u bekend waren van wat er bij Dodewaard zou gaan gebeuren. Kunt u mij volgen?
Ik kan u niet volgen, eerlijk gezegd.
Ik ook niet. Ik heb geen idee wat de vraag is.
Nee? Nou, de vraag is dus concreet. Maar dan wordt u weer verboden naar de kader.
Daalt u af naar een abstracter niveau of naar een concreter niveau?
Dat hangt van de antwoorden af die ik krijg.
Nou, eerst van de vraag natuurlijk.
Ja. Nou, de vraag is concreet dat ik van meneer Pijlbrief wat duidelijker in beeld wil hebben welke maatregelen, wat hun plannen nou waren met betrekking tot het optreden. En dan zeg ik, daarin kun je geen scheiding maken tussen strafrechtelijk en openbare orde optreden. Het was een inclusief optreden naar mijn mening. Dat is ook de stelling en het uitgangspunt van de verdediging geweest. En dat, mijn vraag is dus concreet, welke maatregelen was men van plan conform dat draaiboek te nemen?
Nee, de vraag, als die zo wordt geformuleerd, wordt tegengehouden door de rechtbank. We hebben uitdrukkelijk gezegd, heel specifiek de maatregelen ten aanzien van de opsporing en de aanhouding van verdachten. Nou, daar heeft de getuige nu op geantwoord dat er opsporingsteams zijn geformeerd, gelet op die brief van 1980, waarin is gesteld, en nou citeer ik uit het hoofd, dat de bedoeling was dat bij situaties, was kennelijk ook de onderhavige, niet volstaan werd met optreden ter bescherming van de openbare orde, maar dat daarbij ook delicten moesten worden opgespoord. Zeg ik dat goed zo wat u net gezegd heeft? Meer dan voorheen. Nou, dan is dat het antwoord op de vraag.
Ja, maar ik mocht daar dus nog wel bij die vraag 3 een vraag aan toevoegen. Wat beschouwde u als uw taak, gelet op wat u bekend was?
Ja. Ja, u? Nee, ik niet.
De vraag is zo direct gericht. Het is, dacht ik, al van de orde geweest in de raam en duidelijk, als ik begrijp waar de woorden die ik gezegd heb, natuurlijk een beleidsdriehoek geformuleerd is. Een beleidsdriehoek, ik heb daar een aanleiding gelezen, ik was één mens uit de beleidsdriehoek. En wat was uw taak? Ja, zorgen dat de politiemensen die ter beschikking stonden voor het uitvoeren van die taak zo goed mogelijk deden. Nou, dat geldt dus ook voor de aanhouding van verdachten, bijvoorbeeld voor de strafbare feiten, hoe u dat wilt. Nou, verder kan ik niet gaan. Ik heb bijna geen boek gezet waarvan ik les heb. Dus wat wilt u van mij?
Als ik u eventjes mag onderbreken, meneer Corvinus, was u de leidinggevende politiefunctionaris?
Nee.
Niet?
Ik was het component van het lijfdienst.
En wie was dan de leidende politiefunctionaris? En dat was u niet?
Waar was u dan wel verantwoordelijk voor, als ik u vraag? Ja, maar... Is dit een lesje in hogere bestuurskunde met betrekking tot de politie, meneer Pijlbeek? Ik kan het niet helemaal volgen. U zegt ik ben verantwoordelijk voor alles. Ik was component van die driehoek. Maar de leiding had een ander. Hoe gaat dat dan?
Er zijn natuurlijk een hele scala van mensen die leiding geven in zo'n groot gaan. Ik bedoel, dat betekent dat het niet één of twee mensen zijn, dat zijn eigenlijk tientallen. En formeel draag ik als districtcommandant, omdat die verantwoordelijkheid voor wat politiemen in dat gebied gebeurt.
Dan heb je toch de leiding ook?
Nee, niet bij het uitvoeren. Er zijn op dit moment in het gebied waar ik het behandelen voer, zijn allerlei mensen politioneel aan het werk.
Ja, dat begrijp ik, dat begrijp ik.
Goed, ik draag daar formeel verantwoordelijkheid voor. Onverlegd zo'n aandeel daarin, duidelijk.
Jawel, maar u ging toch niet voor uw lol in een crisiscentrum zitten een week lang? Nou. U ging toch ook niet voor uw lol die beelden bekijken van die uit de helikopter kwamen? Nou dan.
Ik dacht dat de vraag voldoende beantwoord was, meneer de president. Het is zo weinig concrete vraag.
Als we nou eens bijvoorbeeld doorgaan op het antwoord wat u gekregen hebt van die aanhoudingsteams.
Wat zegt u?
Als we nou eens doorgaan op de aanhoudingsteams. Er is dus gezegd strafbare feiten. Misschien is het dan bijvoorbeeld dus relevant om te praten over, is er een selectie gemaakt van bepaalde strafbare feiten wel of niet? Of zou dat van geval tot geval aan de mannen in het veld overgelaten worden, zoiets.
Ja.
Dat we dan eens daarop doorgaan met dit zinloze gepraat over oorlogssituaties, zo algemeen, waarbij we voortdurend de grens overschrijden die wij gesteld hebben, namelijk het gaat over opsporing en aanhouding, daar zijn we nu 10 minuten mee bezig en daar komen we niet verder mee.
Ik dank u voor de suggestie. Ik zou de vraag, zoals u als zou willen overnemen zoals u hem heeft geformuleerd.
Ja, graag.
Het is zo dat geheel onverlet het normale constatering van strafbare feiten en daarop reageren, zou daarnaast een selectief aanhoudingsbeleid worden gezien. En dat betekent dat zoveel mogelijk op de eerste plaats steeds diegenen zouden worden aangehouden die ernstige strafbare feiten begaan. En die zich manifesteren als actief in dat zelf gebeurt.
Bedoelt u daar iets mee van een soort aanstekelijkheid? Als iemand heel incidenteel terzijde, los van het hele gebeuren, een strafbaar feit pleegt, dat u dat bijvoorbeeld gauwer laat zitten dan iemand die iets doet wat anderen ook opzet om mee te gaan doen? Of?
Dat speelt daar duidelijk een rol in. Het is natuurlijk als je zo'n gebeuren in zijn totaliteit kijkt, is het een massaliteit van strafbare feiten. Dat is duidelijk van zeer geringe importantie. Als misschien neerzetten van een auto waar die niet mag staan, tot ernstige feiten. Maar de capaciteiten aanwezig macht met z'n tweeën, dat die vooral zou richten op die feiten die daarvoor aanmerking kwamen. Dat is dat selectieve aanhoudingsbeleid en dat is datgene wat er uitspringt. Maar nogmaals, onverlet de situatie dat voor de handen, voor de boeken aangetroffen, strafbare feiten ook meegepakt werden, als dat zo uitkwam. Maar als u zegt, waar was het aanhoudingsbeleid speciaal op gericht? Nou, op die vormen, die wellicht tot activering, tot verdere stimulering, tot begeleiding of leiding, wat dan ook aanleiding.
Was er ook een rangorde in de geest van bijvoorbeeld gevaar voor letsel bijvoorbeeld, of een lagere rangorde voor delicten die geen lichamelijk letsel ten gevolge zouden kunnen hebben, maar die anderzijds storend, het operatieplan of wat ook verstorend zouden zijn? Of was er een dergelijke rangorde niet? De vraag is of er een rangorde was gemaakt in soorten delicten, naar bijvoorbeeld waarbij je bovenaan zet, noem maar als voorbeeld, gevaar voor veiligheid, daarna pas gevaar voor het bijvoorbeeld kunnen blijven bereiden van wegen en zo afdalend.
Ja.
Of was dat bijvoorbeeld van tevoren niet gemaakt en zou dat aan de mensen ter plekke worden overgelaten om te beoordelen waar ze het meeste hinder van hadden?
Ja, het is zo dat dat zo streng selectief als u zegt, van voor de formulering. Ik heb wel duidelijk een rangorde aangebracht die ook, dacht ik, in de uitvoering zijn invulling gekregen heeft, omdat het optreden van aanhoudingseenheden vaak ook gebeurde in samenwerking met mobiele eenheden. En dat is een situatie geweest waarop men vaak na lange observatie dan diegenen wilde arresteren die speciaal opgevallen waren. Dat zal weer formuleren. En de benadering van, je kan dat in niveaus delen, is natuurlijk bijzonder moeilijk uit de totaliteit van het kleurenpakket. Het is, als je het later uiteen zou rafelen, zou je er natuurlijk soorten in kunnen groeperen. Er is dit gebeurd, er is dat gebeurd. Maar bij een optreden op een bepaald moment, moest je handelen aan de situatie zoals die daar voor je deed, met de mensen die daar op dat moment betrokken waren.
En als er dan bijvoorbeeld een bepaalde ME-commandant is die zegt, op dit moment word ik te benauwd, ik kan het haast niet meer houden of zo, dan is dat een reden om te zeggen, daar gaan wat extra aanhoudingsteams heen om daar wat opluchting te bieden?
Dat niet, dan denk ik dat meer ME-commandant.
Als ik het tot nu toe samenvat, dan is dus de aanstekelijkheid van strafbare feiten een belangrijk, nou, het belangrijkste, maar belangrijker geweest dan bijvoorbeeld speciaal letten op gevolgen.
Nou, natuurlijk ook wel het letten op gevolgen, als dat op gevolgen zou hebben, dat lichamelijk letsel zou zijn.
Lichamelijk letsel heeft een prioriteit.
Ja. Maar het is niet zo scherp geformuleerd zoals ik het heb gesteld. Het is niet een niveau, niet, je kan niet zeggen van 1 tot en met 6 en dat staat 1 en dat staat 3. Het is een mengvorm die is aangegeven als de meer ernstig zou zijn. En dat is op zich een
ruimte. En de plaats waar bijvoorbeeld arrestatieteams optraden, ik begrijp dat ze wel eens van de ene plaats naar de andere gebracht zijn, dan in dat soort gevallen gebeurde dat vooral omdat een bepaald ME-peloton vroeg om die assistentie. Of omdat u het geheel overziende dat op een bepaalde plek gewenst wordt. De algemeen commandant?
Nou, beide denk ik. In beide gevallen is dat voor te komen. De plotselinge noodzaak om tot een arrestatie over te gaan, denk ik. Dat is een voorbeeld. Maar ook het gedurende langere tijd geconfronteerd worden met steeds dezelfde die een aantal strafbare feiten plegen en daardoor opvielen als mensen die zeer actief in dat gevoel bezig waren.
En
het is ook niet zo, misschien is dat nog een misverstand, dat in alle gevallen de arrestatie onmiddellijk gevolgd is op het gepleegde strafbare feit. Het kan het best zijn dat het strafbare feit eerder gebeurd is en dat men gewacht heeft op een gunstig moment om door de arrestatie op te pakken.
En bij het opvallen was dat voornamelijk een kwestie van bewijsbaarheid. Een steeds grotere kans, iemand die wat langdurige tijd strafbare feiten pleegt, een grotere kans dat dat door meer mensen blijkt waargenomen te zijn, naderhand.
Ja, ik denk dat dat daar een rol speelt. Ik denk dat in zijn algemeenheid een probleem aanwezig is dat bij grootschalig gebeuren veel verloren gaat in de massaliteit van het gebeuren. En dat u, zoals u beter denk ik dan wie ook, nog kunnen weten, natuurlijk voor de sluitende bedrijfsvoering ontzettend belangrijk is. Als die niet geproduceerd kan worden, heeft het van aanhouding op zich niet zo nodig is.
Ja. Maar het overleg, dat kan ter plaatse moeilijk plaatsvinden misschien. Enigszins vlug roepen van die, heb jij die ook gezien?
Dat er is natuurlijk een wisselwerking in dat gebeuren, een constatering van langzamerhand opvallen van bepaalde figuren daarin. En daar beter op letten en dan constateren dat ze enzovoort hebben gezien.
En dat, wordt dat...
De opbouwfase waarin dan op een gegeven moment aanleiding van een van de laatste strafbare feiten is opgetreden en er ongetwijfeld nog wat aan verwachten gaan. Maar het is niet zo dat we het allereerste moment waarop iets gebeurde dat je zou kunnen brengen om een strafbare feit aan iemand te hebben.
Ja. En dit proces wordt voltooid bij wat dan genoemd wordt het bezichtigen van arrestanten. Is de bedoeling dat men nog mensen weer langs stuurt naar de plek waar mensen die gearresteerd zijn zich ophouden en om te kijken, heb jij die ook iets zien doen, ja of nee?
Ja, dat is afgetast, ja.
Bewijsbaarheid, een aspect, is bij het proces van dat iemand op een gegeven moment toch aardig moet opvallen, speelt daar ook bij de irritatie die bijvoorbeeld groter is als je iemand regelmatig het gezien die jou raakte met een steen, in tegenstelling tot iemand die ook wel gooit, maar met steentjes die het lang niet halen of ver weg blijven.
Ik denk dat vooral bepaald geweest is de mate waarin men steeds weer zal uitkleden de heftigheid van het gebruik tegen. En dus veel minder van gaat die steen nou, gaat die niet.
Weer die lange duur waar u het net al over had.
Ja, het is niet zo, als de indruk ontstaan is, hoe dan ook, dat we de allereerste geringe strafbare feit, dat toen een aanhoudingseenheid erop gesprongen is, dan is dat niet wat daar gebeurd is. Dus langdurig opgezet en er zijn dus bepaalde figuren. Die heeft men in de gaten gehouden en geconstateerd dat er een voortdurende activiteit door ontplooit werd die op een gegeven moment geleid heeft tot de arrestatie.
Geldt dat steeds of is het ook zo dat je loopt als arrestatieeenheid, ben je op weg ergens naartoe, min of meer toevallig kom je iemand tegen, als dat zich voor je ogen afspeelt, dan grijp je ook in?
Ja, dat heb ik gezegd, ja. Dus de selectiviteit is dus een beleidsuitgangspunt. Onverlet laten de lopen op de toevalligheid en ook dat mee.
Mag ik even u onderbreken? Uw vorige antwoord toen u zei over dat de arrestaties dan waren gebaseerd op langdurig observeren. Is u dat meegedeeld door die mensen van die observatiegroepen na afloop van de actie? Want ergens moet u wetenschap daarover vandaan hebben.
Ja, ik heb dat uit de evaluatie die wij gehaald hebben met deze mensen. Ik heb dat ook uit het gebeuren op het moment dat het gang was van die functioneer. Dat op deze wijze naar voren gebracht. Het was mogelijk ook een uitgangspunt om het op deze wijze te doen.
En dat heeft u na afloop gecontroleerd? Ja.
Is ongeveer in acht geval de invulling. Best wel invallen.
Hoe heeft u dat gecontroleerd, meneer Valdoy? Hoe heeft u dat gecontroleerd dan?
In gesprek met de mensen.
In gesprek met de mensen. Want u bent weinig buiten dat beleidscentrum geweest, hè, in die dagen.
Die vraag is al door de.
Ja, dit is al beantwoord. Ja, neem ik. Ik dacht ook geconcludeerd dat. Dan hebben we nog de vraag die mij ook aan u wordt toegestaan. Om te vragen, dat is wie waren bij dat overleg in dat beleidscentrum betrokken?
Nee, toch? Die vraag is niet toegestaan, alleen... Nee, u heeft gelijk. U heeft gelijk.
Meneer de president, ik maak er bezwaar tegen dat op de eerste plaats de getuige de vragen van tevoren heeft toegespeeld. Daar kan ik geen bezwaar tegen maken, formeel. Maar waar ik wel bezwaar tegen maak, is dat de getuige kennelijk de vragen van tevoren thuis heeft uitgewerkt. Dat is in strijd met artikel 220 van de wet van strafvordering. Ik ben van mening dat dat in deze zaak niet past.
Maar niet in strijd met 220 lid 2, waarin staat de getuige mag zich wel bedienen van aantekeningen voor zover dat nodig geoordeeld wordt. En ik kan me voorstellen dat dat nodig geoordeeld wordt.
U hebt zich erover beklaagd dat de heer Goldberg een brief van 9 mei 80 niet wist thuis te brengen. Nu hebt u een getuige die kan zeggen het gaat om de brief van 13 juni 80.
Wat zegt u?
U hebt zich erover beklaagd. Straks, of beklaagd is misschien een wat zwaar woord, maar u hebt uw teleurstelling geuit over het feit dat de heer Goldberg niet onmiddellijk een antwoord paraat had op vragen naar een brief van 89. Nu treft u een getuige die wel onmiddellijk een datum kan leveren.
Ik beklaag mij niet over het feit dat de betrokkenen direct een datum kan leveren. Waar ik mij over beklaag is dat kennelijk het antwoord op de vraag zoals dat geformuleerd is rechtstreeks van het papier wordt afgelezen. Ik kan mij voorstellen dat men zich bedient van relevante materialen, bijvoorbeeld zoals cijfers die op papier staan, maar niet als de vraag zoals die gesteld is, letterlijk vanuit het papier in vorm van een antwoord is afgelezen.
Die indruk heeft de rechtbank tot nu toe niet gehad. Een schriftelijk opstel voorlezen mag niet volgens T20 lid 1, maar, en dan staat hier rechtercommissaris, maar dat artikel is ook van toepassing op de terechtzitting, kon om bijzondere redenen de getuige toestaan bij zijn verklaring zodanig gebruik te maken van geschriften of schriftelijke aantekeningen als hij veroorloven zal. En gelet op de ingewikkeldheid van de materie heb ik er geen bezwaar tegen dat de getuige daarbij gebruik maakt van die schriftelijke aantekeningen. Ik heb tot nu toe de indruk dat hij die aantekeningen raadpleegt en daarna gewoon de rechtbank antwoordt zoals dat een getuige moet doen.
Maar mij lijkt dat vraag 4, die erover gaat wie er bij het vooroverleg betrokken is, dat meneer dat toch uit eigen waarneming kan vertellen, in plaats van dat schriftelijke stukken proef te laten.
Dat gaat dan over de maatregelen weer ten aanzien van de opsporing en de aanhouding van de verdachte.
Nee, ik dacht dat de Rasmus bedoelt wie waren daarbij betrokken in het beleidscentrum. U wilt weten wie zitten er nu in dat beleidscentrum, begrijp ik.
Ja.
Dat was vraag 4. Vraag 3 hadden we, dacht ik, is al afgewerkt inmiddels.
Maar in zoverre is dus vraag 4 niet toegelaten, want ook vraag 4 is hetzelfde voorbehoud op van toepassing als vraag 3. En kan dus alleen betrekking hebben wie waren betrokken bij de maatregelen op die reactie, maar dan... voor zover betreft de opsporing en de aanhouding van de verdachte. Zo is dus de vraag toegestaan.
Ja, nou, ik wilde... Kijk, gelet op wat meneer Goldberg al, of meneer Veilbrief net gezegd heeft. Hij heeft gezegd, het hele gebeuren is zo'n totaliteit van strafbare feiten. Massaliteit van strafbare feiten. En er is een onmiskenbare samenhang tussen de manier van tussen het ME optreden en het optreden van de arrestatieteams, dat mij werkelijk onderhand de logica ontgaat waarom dat draaiboek en vragen naar die organisatie niet worden toegestaan. Ik zal wat dat betreft dus mijn opmerking laten, en dat geldt natuurlijk ook met betrekking tot de beperking die u wat dat betreft consequent nu ook bij vraag 4 stelt. Maar de vraag moet dus dan al dus gezien worden wie waren er bij dat overleg betrokken, dat vooroverleg waar die maatregelen zijn genomen vanuit de overheid met betrekking tot het ontwerpen van maatregelen ten einde een, het gebruik van die opsporingsbevoegdheden mogelijk te maken in die zin zoals u heeft geschetst, meneer Velbrief. U waren bij dat overleg betrokken.
Nou, de eerste stap is de officier in de fictie Aarland,
in
tweede instantie de
procureur
generaal
in
de Aarland,
en
in derde instantie de
minister van Justitie. Dank u wel, een duidelijk antwoord. Dan mag ik u nog de volgende vraag stellen. Waarom is op 19 september 1981 rond plus minus 5 uur in de middag het sein gegeven aan de ME om tot actie over te gaan? Nou, die heeft hem voor.
Dat bedoel ik nou.
Het is vraag 9. Die is goed staan.
Ja, maar ik mag er vanaf bij.
Nou, de vraag is wie heeft het zijn gegeven? Nou,
nee,
antwoord is,
dat is dus niet toegestaan. Waarom?
Nee, daarom. Daarom wel.
Waarom wel? Nou, het waarom is omdat op een vijftal plaatsen barricades waren opgeworpen. Er was een rechtstreekse aanval op de brug voor de centrale uitgevoerd in een eerste fase. Er was sprake van enig geweld tegen de politie. Ter uitvoering van het vastgestelde beleid. En bovendien omdat de grenzen waarop opkwamen nog met de middelen die ter beschikking stonden aanvaardbaar zou zijn, bereikt was.
Ja, nu ga ik u een vraag stellen. En dat komt omdat de getuige dat zo genoemd heeft, en daar wil ik dus nadere explicatie van, meneer de president. De getuige heeft gezegd, die actie is ingezet ter uitvoering van het vastgestelde beleid. Ik wil dus graag weten wat het vastgestelde beleid is.
U vraagt naar het totale beleid of het beleid ten opzichte van opsporing van strafbare feiten. Want ten aanzien van het totale beleid is, dacht ik, de beleidslijn van de rechtbank althans mij duidelijk dat we daarover niet praten.
Ik vraag...
Ik heb dus bezwaren tegen die vraag.
Ik vraag de getuige om nader te expliciteren wat hij bedoelt met de opmerking. Wij zijn opgetreden vanuit het oogpunt ter uitvoering van het vastgestelde beleid.
Ja.
En dan wil ik dan weten wat dat is.
En daar hebben we bezwaren tegen.
Nader van antwoord van de getuige.
Tegengehouden. Niet zo.
Sst.
Ja. Voor zover het met het aanhoudingsbeleid betreft is, blijft de vraag relevant, voor de rest niet. En het is, en dat is nou iedere keer weer.
Nee, ik mag de vraag in zijn algemeen, net zoals ik hem gesteld heb. Daarvan. Zo heb ik hem gesteld, daar is bezwaar tegen gemaakt, dat heeft uw rechtbank verboden.
En die vraag die u gesteld heeft, die is beantwoord. Waarom het zijn werd gegeven?
Nee, de vraag naar de explicatie, die wordt verboden.
Gedeeltelijk.
Zegt u?
Gedeeltelijk.
Voor zover het betreft meer dan het opsporings- en aanhoudingsbeleid. Kijk, via een omweg komt dan een vraag die afgewezen is weer binnen.
Ja. Hij is in zijn algemeenheid verboden. Nu zegt u erbij, ja, of meer dan wat betreft goed.
Nou, dan kunnen we het dus zo vragen. Speelde dan bij die brug, die zaterdagmiddag om 5 uur, het aanhoudingsbeleid, het opsporingsbeleid, op dat moment ook een rol? was het ook ter uitvoering van dat beleid dat daar tot actie is overgegaan?
Nee,
en dan kunnen we.
Moesten er ploegen gewisseld worden op dat moment? Wat zegt u, is dat
geen verband met het te lastig gelegde feit? Of er op dat moment ploegen gewisseld moesten worden?
Misschien kunt u zeggen, u hebt gezegd, werd enig geweld gebruikt daar op dat moment. Kunt u dat expliciteren?
Praat u wederom...
Voor zover enzovoort, met die beperking.
Aan welke kant praat u over geweld? Dat is niet helemaal duidelijk. Geweld aan de zijde van de politie praat u over.
Ja, nee, meneer Velbrief heeft gezegd,
dat is enig
geweld gebruikt. Door de van, nou ja, van de kant van de demonstranten neem ik aan, tegen daar bij die brug, waartegen is opgetreden, enig geweld, en ik vraag dat te expliciteren.
Het is in het verband met de vraag waarom tot actie werd overgegaan.
Ja.
En dan is dus weer de vraag, is tot die actie overgegaan mede in verband met geweld uit openbare orde aspecten? Of uit aspecten van opsporing en vervolging op dat moment. Uit openbare orde aspect.
Dan gaan we naar een ander punt. Meneer Velbrief. Ja, dat betreft kan ik misschien... hier, met deze vraag even aansluiten, dan hoef ik dat straks niet meer te doen. Die staat ook niet op uw lijstje, dus u hoeft niet te zoeken. De volgende, ik ga even een stukje voorlezen. Het gaat over een persconferentie. De publicatie komt uit blad 20, VVM-blad. Het gaat over een persconferentie 50 dagen voor de actieweek. Politiecommandant Kolonel Velbrief kijkt verstoord uit zijn oproep naar waarnemend burgemeester Dorwaard Goldberg. De maandag voordat de actie rond de kerncentrale in Dorwaard van start gaat, geeft de autoriteit een persconferentie. Goldberg heeft de journalisten mogelijk een kijkje achter de schermen gegeven. Hij knapte eruit dat de ME 1,5 tot 2 uur na het begin van de eerste blokkades zal ingrijpen. De journalist Vons de Poel haakt daarop in. Hij vraagt de burgervader of de politie hoe dan ook naar het regel zou ingrijpen